Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waar ons eigen predikant dominee Zonnewerk zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten voor hen die vanmorgen verhinderd waren en de Heere voor de viering van vandaag dankzeggen. Voor de slotzang worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk onder de ouder en alleenstaande in de gemeente. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. De opbrengst van de collectebekers op de avondmaalstafel is bestemd voor de Stichting Christenen voor Israël. Deze collecte en ook de collecte van de zendingbussen bij de uitgang voor de Gereformeerde Zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wollevezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel, voor heer Dries van der Belt Aalsmeerstraat 5 in verpleeghuis Vrijthof in Tiel en voor de heer van Os, Waalbandijk 93 in het ziekenhuis Rivierland in Tiel. Mevrouw Hanny van Gendre uit Tiel verbleef enkele dagen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en is inmiddels weer thuis. We herinneren u nog even op de volgende activiteiten deze week. Vanavond na de dienst is de contactkring. Dinsdag is de basiscatechese groep 8. Donderdag is er koffiemorgen. En vrijdagavond om 7:45 is er gelegenheid tot doopaangifte. En wordt aansluitend doopcatechese gegeven. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Aanstaande vrijdagavond om 6:30, tussen 6:30 en 8:00 kunnen u bij het kerkhof bestelde bakjes koekjes worden afgehaald in het baken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 142 vers 3. Zij hebben vol arglistigheid en schrik op mijn weg gespreid. En ook vers 7, voer mij uit mijn gevangenis. Ik noem nu het derde en het zevende vers van Psalm 142. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6. We gaan er nog een zingen, Adriaan, uit Psalm 97, het eerste na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Psalm 97, vers 1, na de wet die we nu horen als leefregel van de dankbaarheid. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. In verband met de voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal lees ik u nu een verkort formulier daarvoor uit het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Gemeente van Christus hoort de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo zullen we dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo dat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen van Psalm 116... de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik lag gekneld in banden van de dood. O Heer, o giet mijn ziel door u gered. Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. Opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Er zijn nog een aantal stoelen aan deze. Er zijn nog een aantal stoelen aan deze tafel. Vrij zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken. Dan is daar nu gelegenheid toe. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heere Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus al zo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen samen ter afsluiting van deze tafel uit de Bijbel lezen en wel Psalm 116 en daarvan de versen 1 tot en met 7. Psalm 116 vanaf vers 1. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbede, want Hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij al getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keert terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Tot zover. Zingen wij nu van dezezelfde psalm, Psalm 116, het tiende vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Psalm 116, vers 10. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel heeft gevoed, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen we nu, wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Laten wij danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid, in wiens naam we ook vanavond weer te samen mogen zijn, samengekomen rondom uw woord en de verkondiging daarvan. Help ons, o God, in het luisteren en spreken, in het orgelspel en zingen, en dat we u bedoelen, u alleen op het oog hebben, in het hart hebben en met u alleen in het leven verder kunnen. U bent het immers waard dat u toekomt alle lof, alle eer, alle aanbidding voor al uw weldaden en juist ook de zichtbare prediking van het sacrament in het bijzonder. Wees ons zo tot een God en gids, tot een goede herder. Hoor ons, o God, niet om iets in ons. Dat is er niet en dat komt er niet, maar het ziet al op u en leeft van al wat u schonk in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in Genesis 44. Die lezen we samen, Genesis 44. Jozef gebood degene die over zijn huis ging, vul de zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in overeenstemming met de woorden van Jozef die hij gesproken had. 'S morgens, toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Ze waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen toen Jozef tegen hem, die over zijn huis ging, zei: 'Sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen: waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt.' En hij haalde hen in en sprak deze woorden tot hen. Ze zeiden tegen hem: 'Waarom spreekt meneer zulke woorden? Er is geen sprake van dat uw dienaren zoiets zouden doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaan naar u teruggebracht. Waarom zouden wij dan zilver of goud stelen uit het huis van uw Heer? Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn Heer worden.' Daarop zei hij: 'Wel nu dan, overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl u onschuldig zult zijn.' Ze haasten zich en ieder zette zijn zak op de grond en ieder opende zijn zak en hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden ze hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was, en ze wierpen zich voor hem op de grond. Jozef zei tegen hen: 'Wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen?' Toen zei Juda: 'Wat zullen wij tegen mijn Heer zeggen? Wat zullen we spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn Heer zijn, zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is.' Maar Jozef zei: 'Er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen. De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn. Maar u, trek in vrede naar uw vader.' Toen trad Juda op hem toe en zei: 'Och, mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen spreken. En ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: hebt u nog een vader of een broer? Toen hebben we tegen mijn heer gezegd: we hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood. En hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd: breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. We zeiden toen tegen mijn heer: de jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. Toen zei u tegen uw dienaren: als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij niet meer onder ogen komen. En het gebeurde, toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en wij hem de woorden van mijn heer verteld hadden en onze vader zei: keer terug, koop wat voedsel voor ons, dat wij zeiden: wij kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen we gaan, want wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mij 2 zonen gebaard heeft. De ene is bij me weggegaan en ik heb gezegd: hij is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook deze zoon van me afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. En nu, als ik bij uw dienaar, mijn vader, terugkom zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden, dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen bij dit gedeelte met elkaar vanavond stilstaan, en in het bijzonder bij het eerste gedeelte van vers 32. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog, en wel uit Psalm 86, de versen 6 en 9. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, doe een teken mij ten goede. Het zesde en het laatste vers van Psalm 86. Gemeente des Heren, we zullen wel gemerkt hebben dat die hoofdstukken 43 en 44 uit het eerste Bijbelboek, het Genesis, vol tegenstellingen zitten. En zeker als je je iets wat verplaatst in de situatie van de broers van Jozef. Ze leven steeds weer tussen hoop en vrees. En als je niet beter wist, dan zou je zeggen, die broers, jongen, wat worden ze geplaagd? En kunnen zij daar iets aan doen? Steeds weer opnieuw worden ze, bespeeld door de koning, door Jozef. En die wil niet liever dan erachter komen wat voor vlees hij in de kuip heeft. Wat dat nu voor mensen geworden zijn, die broers van hem. Ja. En dan ga je als broers zijnde over hoge hoogte. En je trekt met elkaar door diepe dalen. En het eind van Genesis 43, dat meldt ons een vrolijke partij. Waar drank in het spel is. En dat maakt soms meer kapot dan je lief is. Door die vrolijke stemming en door de gemoedelijke sfeer kunnen de broers opnieuw vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ze mogen straks naar huis gaan, de zakken vol, op naar hun vader. Alles is uitgepraat, alles is bijgelegd, het is allemaal weer glad. En de geschiedenis die lijkt zomaar ineens een gunstige wending te hebben genomen. Hun terugkeer naar huis komt in beeld. En toch laat Jozef merken dat hij de touwtjes in handen heeft. Want Jozef is er nog steeds op uit om door te stoten tot de diepste drijfveren van zijn broers. Die lijken nota bene ondertussen ook gewoon maar te geloven alsof Jozef dood is. Zoals ze dat bij hun vader te kennen hebben gegeven aan de hand van die veelkleurige mantel. Besmeurd met bloed. Ik denk dat dat zo werkt, hè? Op de duur, dan ga je er zelf in geloven wat je ooit eens te bedden hebt gebracht en voor waar hebt verkondigd. Maar geloof dat toch zomaar niet. Vroeg of laat zit dat in de weg. Kan niet anders. Wat niet opgeruimd is, dat blijft een rommel. Dat blijft een rotte plek, ook in je leven. Jozef die speelt hierbij zeer hoog spel. Een spel, en we horen dat wel uit de woorden die Juda bijvoorbeeld bezigt, een spel op leven en dood. De zakken van de broers die zijn weer gevuld. En opnieuw ligt het geld er bovenop. Dat op de koop toe. Scoren op de molen van de tegenstander. En de beschuldiging van diefstal die hangt nu dreigend weer boven hun hoofd. En tot overmaat van ramp wordt ook de zilveren beker van de koning nog in de laatste zak geschoven. Dat is niet zomaar een beker geweest. Voor Egyptische begrippen nog veel belangrijker dan onze avondmaalsbeker. Een beker als teken van koninklijke macht en waardigheid. Daar mocht hij alleen uit drinken. Maar meer nog ook, en we hebben dat gelezen in Genesis 44 vers 5. Meer nog wordt er ook verteld dat de koning aan de hand van deze beker de toekomst voorspelt. Wie dus deze beker steelt, die durft nogal wat. En die doet nogal wat. En die beker die moet terug. Want Egypte's toekomst hangt daarvan af. Voor hun idee. Voor het idee van de broers is deze tweede missie vlekkeloos verlopen. En vreugdevol. Ze zijn weer bij elkaar. Inclusief Benjamin. En nu het eind in zicht komt en het vaderland voor hun oog te wachten staat, kunnen ze nog maar amper vermoeden wat er binnen de kortste keren nu weer zal gaan gebeuren. Ze worden achterhaald en ze worden teruggebracht. Maar ze weten van de prins geen kwaad. En daarom zijn ze ook heel open en eerlijk tegen die man die over het huis van Jozef gesteld was. Zo treden ze hem ook tegemoet. Ze kunnen zich absoluut niet voorstellen dat ze een bewuste diefstal op hun geweten hebben. Ze hebben juist het geld van de eerste keer ook nog weer bij de farao gebracht. En wie zo vast overtuigd is van zijn eigen onschuld, ach, die durft ook best zijn hand daarvoor in het vuur te steken en weet ik wat allemaal toe te zeggen. En die heeft ook geen bezwaar tegen een grondig onderzoek. Bij wie de beker gevonden wordt, nou, die zal sterven. En de beker wordt gevonden. Ja, natuurlijk, bij Benjamin, de jongste. En dan opnieuw, voor de zoveelste keer, stort hun wereld in. Niets blijft overeind. Eerst werd hen verweten dat ze spionnen waren, om te kijken van waar is Egypte op zijn zwakst, zodat we daar een ingang kunnen maken. Daarna konden ze van diefstal beticht worden, het geld. En nu dan die zilveren beker. 3 keer in scheepsrecht, zeggen wij. Ze zijn in hun eigen ogen onschuldig, in de ogen van Jozef schuldig. En heel opmerkelijk te noemen is dat ze eigenlijk geen enkele verontschuldiging aanvoeren. Heel hun leven lijkt net een speelbal te zijn. En wat nu? Even wat anders. Het vieren van het heilig avondmaal is voor mij telkens weer een hoogtepunt. Een beetje drukke zondag, dat is waar. Maar toch een hoogtepunt van waaruit ik weer verder kan. Gedragen door Gods kracht en gedragen door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En toch, hè, toch gebeurt het zo vaak dat je uit de kerk ineens weer die rauwe werkelijkheid binnenstapt. Heb je dat niet? En dat de dingen je zo ineens weer te pakken nemen, zodat je dat hoogtepunt, die hoogtepunten vergeten bent. Dingen die je bezighouden. Dingen die zorgen voor een ongezonde afleiding. We hadden het daar op de bezinningsavond, op de viering van het heilig avondmaal, jongstleden dinsdag ook over. Hoogtepunten die zo vaak gevolgd worden door dieptepunten. En hoe stevig sta je dan? Gefundeerd, geworteld. In ons hoofdstuk, Genesis 44, komt Juda aan het woord. Hij is de zoon van Jacob die tegen zijn vader had gezegd over Benjamin: ik zal borg zijn voor hem. En datzelfde, diezelfde woorden, die haalt hij hier aan tegenover zijn broer Jozef. Juda. Prachtige naam. Godlover. Degene die God groot maakt. Ja, en als je dan even terugbladert in je Bijbel naar Genesis 37. Dan is het Juda geweest die daar net voor de verkoop van Jozef zegt: ach, wat hebben we eraan om onze broer Jozef te vermoorden? Dan moeten we ook nog de sporen zien uit te wissen. Met andere woorden, oké, we willen dan wel van hem af, maar hij hoeft voor mij niet dood. Daar is hij dan geen borg, maar een crimineel in het verborgene, een mensenhandelaar. En zo wordt Jozef dan ook verkocht met die kooplieden richting Egypte. En het viel me van de week pas op dat hun lading van die kooplieden bestond uit specerijen, balsem en mirre. Cadeau voor de koning. Weet je nog? En opnieuw bij de koning komend hier, nu ze gesnapt zijn met die beker in de zakken, weten ze niet hoe ze zich snel ter aarde moeten werpen en moeten kruipen voor Jozef. Hoe klein ze zich moeten maken. Ze zijn echt nergens meer, nergens. Voor de troon daar liggen ze op het dieptepunt van hun leven. En ze weten dat het helemaal geen zin heeft om hier een wel eens niet een spelletje te gaan spelen. Over alles wat ze hebben gedaan of niet hebben gedaan. Maar Juda treedt wel naar voren als woordvoerder van de broers. Hij is niet de oudste. En hij kiest ervoor, hij doet het voorstel om dan maar met z'n allen slaaf te zijn. Maar nee, dat wordt hem niet. Benjamin blijft en de rest kan vertrekken. En dan volgt dat vurige en dat aandoenlijke pleidooi van Juda. Alsof hij een advocaat is. Legt hij alles aan Jozef voor. Dit kan hij zijn vader, hun vader Jacob niet aandoen. Want dit wordt dan vader zijn dood. En daarom heeft Juda zich ook borg gesteld voor Benjamin. Eigenlijk, als je heel goed leest, eigenlijk is het niet eens die Benjamin zo, waar Juda zo voor opkomt, maar meer de gevolgen voor zijn vader, waar hij bang voor is. En niet weer die ene jongste broer, net als die ene jongste broer Jozef, dat nu de jongste ook nog overlijdt of achterblijft. Dat wordt vader zijn dood. En reken erop dat dit argument, en dat blijkt ook uit het vervolg, hoofdstuk 45, voor Jozef enorm ingrijpend is. En dat het Jozef aanpakt. Hij heeft immers ook vanaf het begin af aan gevraagd naar vader. Leeft hij nog? Is hij er nog? Ja, hij leeft nog. Maar als hij dan hoort, dit wordt zijn dood, dit overleeft hij niet. Ja, wat blijkt dan? Hier blijkt dat borg zijn voor een ander. Dat voor de ander in willen staan. Voor de ander in de bres willen springen. Dat alleen maar gaat en goed gaat. Als je eigen levenswandel ook rein is, hè, en zuiver. En wanneer er nog steeds ergens een kras op de plaat van je leven zit, een smet op je bestaan, die niet weggewist, uitgezegd, uitgesproken is, dan kun je mooie woorden spreken en preken tot en met, maar ondertussen al is de leugen nog zo snel, de waarheid die komt aan het licht hoor, vroeger of later. Sommige mensen die kunnen vanuit het heilig avondmaal heel de wereld wel weer aan. Maar wat is het zaak en wat blijft het zaak? Om heel dicht bij die borg, die andere borg te blijven. Die geen enkele vlek en geen enkele rimpel heeft. De Heer Jezus Christus. Zo kennen we hem. Zo erkennen we hem. En daarom houden we het bij hem. Belijdend. Mijn borg en mijn burcht. Een borg die staat garant voor je. Die staat voor je in. Die staat in plaats voor je. Geen mens kan dat in feite. Hè? Dat zie je hier in Juda. Hoe die ook probeert om dan de plaats van Benjamin maar in te nemen zoals die thuis beloofd had voordat ze weggingen. Jozef die neemt er geen genoegen mee. Hij weert dat af. Nee, dat is geen afspraak. Benjamin hier, jullie ga heen in vrede. Geen mens kan in feite zo borg zijn. Jezus kan het wel. En hij heeft dat getoond ook. De Heer Jezus die dat met zijn woorden en met zijn daden garant voor mij. Om er dan vervolgens maar op los te leven? Nee. Nee, echt niet hoor. Nee. Om in dankbaarheid voor wat hij deed, zo te leven dat hij ook echt de eer ontvangt. Vandaag hier in de kerk en thuis bij de kerkradio, maar ook straks buiten. En morgen, elke dag. Juda, de borg van Benjamin, die voert hier een pleidooi. Aan alle kanten doet hij voor zijn broer een goed woordje. Heel anders dan dat hij destijds sprak toen het over Jozef ging. Maar Juda die hoeft niet eens werkelijk tot de daad van borg over te gaan. En dat is maar goed ook. Want dat zou dus aan terecht zijn gekomen. Weet u hoe goed het is dat God zijn zoon niet achter heeft gehouden, niet thuis heeft gehouden, niet in de hemel heeft gehouden, maar hem juist ook als borg naar de aarde heeft laten gaan. Hij staat voor de Vader, voor mij in, voor u in, voor jou in. Heel eenvoudig gezegd, hij heeft voor mij de klappen aan het kruis opgevangen. En hij is daar onderdoor gegaan. Kan ik dan nog slordig leven? Alsof mijn neus bloedt? Alsof er niks gebeurd is? Kan ik dan mijn naaste dichterbij of verder weg nog moeite aandoen? Verdriet aandoen? Het leven zuur maken? Iets van dat borg zijn, dat is zomaar een heel praktisch voorbeeldje, dat heeft Jezus verteld in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De vreemdeling die hij onderweg aantreft is meer dood dan levend, maar hij laat hem op zijn ezel en hij reist met hem op naar de eerst mogelijke, zeg maar, EHBO-post en dan laat hij hem genezen. En daar betaalt hij vast voor. En als de rekening hoger uitvalt, dan oké, sta ik ook borg voor. Daar doet hij niet moeilijk over. De ander tot een hand en een voet zijn. De ander van dienst zijn. Jezus, je borg weten, dat geeft dan ook die gezindheid. Hè? Schreef Paulus daar niet over in Filippenzen 2. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan volgt daar in Filippenzen 2 die prachtige tekening, zeg maar, die Paulus maakt van de weg die de Heer Jezus is gegaan. Uit de hoogte naar de laagte, mens geworden. Onder de mensen zelfs, slaaf geworden, maar ook gedood. Hij werd verhoogd, ja op die vreselijke manier van het kruis, maar ook op die andere heerlijke manier, hoe hij ten hemel voer. En hij bleef borg. En hij blijft borg. Jozef die is in feite ook zo'n weg gegaan. Misschien is u dat ooit wel eens verteld vroeger. En lijkt daarin een beetje op de Heer Jezus, de weg die hij ging. Jozef die van huis uit ook steeds dieper en dieper ging, de put inging, naar Egypte afdaalde, in de gevangenis terecht kwam. En daarna werd hij verhoogd. Steeds hoger. En nu buigen daar die broers. Terwijl dat juist destijds vroeger het breekpunt werd, hè? Toen ze beweerden bij hoog en bij laag dat ze hem haten vanwege dit pronkgewaad. Ze konden niet langer vriendelijk tegen hem doen, zo staat er geschreven. En even verderop in Genesis staat er dan de vraag, moeten wij dan naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Meesterdromer, praatjesmaker. Het opmerkelijke is dan dat Jozef daar nergens iets heeft teruggezegd. Boos werd. Of met de vuist op tafel sloeg. Of... Nee. Wat Jozef wel heeft gedaan. En ik onderstreep dat. Dat is vragen naar de welstand van zijn broers. Toen hij erop uitgestuurd was door zijn vader. En nu zijn broers erop uitgestuurd zijn naar hem. Vraagt hij naar de welstand van zijn vader. Letterlijk staat er dan in het Hebreeuws. Het woordje shalom. Jozef vraagt steeds weer naar de shalom. Naar de welstand, naar het welzijn. Naar die vredevolle toestand. Naar het best wil. Gaat het goed met je? Dat borg zijn, hè? Zoals Jezus Christus dat geweest is en waar Juda absoluut niet aan kon tippen. Dat is in feite ook steeds weer vragen naar je welstand. Hoe gaat het nou met je? Hoe beleef je de dingen? En leef je nog heel dicht bij mij? Zou de vraag kunnen zijn die Jezus me stelt. En dat ik van daaruit, dat Jezus vraagt naar mijn shalom, ook oog heb voor die ander, voor elk ander, aandacht heb. Dat doe je niet af, dat koop je niet af met af en toe een flinke duit in het zakje of een goed presentje voor een verjaardag. Nee, dat borg zijn, dat kan niet, dat mag niet onpersoonlijk eraan toegaan. Dat vraagt een levende relatie. Nou, vanuit de viering van het heilig avondmaal is er daar de lijn in het geloof met Jezus Christus. De verbondenheid met hem. Helemaal. En dan kan het niet missen. Of dat heeft zijn doorwerking, zijn uitwerking naar elkaar toe. In zorg voor elkaar. In borg, met een kleine b, voor elkaar. Daar mag je niet aan voorbij lopen. Hè? Dat we hier van tafel weer naar onze zitplaats, naar onze bank gaan. Het zij vanmorgen of het zij vanavond. En vervolgens gaan we over tot de orde van de dag zoals wij het gewend zijn. Want zo zijn onze manieren. Nee, wij hebben elkaar wat te zeggen. Te bemoedigen. Te bevragen. Te dragen. In feite heeft Juda het in deze geschiedenis alleen met woorden afgekund. Hij hoefde niet het gevangen in bij Jozef om als slaaf te gaan werken. Dat kan, hè, dat je het alleen met woorden af kunt. Soms zeg je, ik ben niet zo van de tongriem gesneden. En dan mogen ook je handen uit de mouwen komen in de zorg en het borg zijn voor die anderen vanuit Jezus Christus. U mag heel deze preek vergeten. Ja, dat zeg ik nu. Als u deze zin maar onthoudt. Wie vanuit het heilig avondmaal werkelijk beleeft dat hij, dat zij op borgtocht vrij is, die zal zijn leven ook anders inrichten. Wie vanuit het heilig avondmaal werkelijk beleeft dat hij, dat zij op borgtocht vrij is, die zal zijn leven, haar leven, anders inrichten. Vragend naar de Heere en naar zijn sterkte. Naar hem die al ons heil bewerkte. En naar de naaste toe, dichtbij en verder weg. Die zullen het merken. In positieve zin, ja toch? Dan ben ik en dan blijf ik een Juda. Een Godlover. En dat zal te horen zijn. En dat zal te zien zijn. Ook dat kan niet missen. Amen. Wij gaan samen zingen uit de langste psalm, uit ons psalmboek. Psalm 119, de versen 61 en 65. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan. Geef mij dan niet in onderdrukkers handen. Wees gij mijn borg en neem de rechtszaak aan van uw knecht. En ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 61 en 65 van Psalm 119. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, U danken we voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het beste wat u had, het liefste wat u had. Hem die u aan het hart ging, hebt u naar deze wereld gezonden. En wat een afgang was dat. Uit de hoge hemel naar die weggerolde wereld bij u vandaan. U hebt uw enige geborene daarvoor over gehad. En dat mochten we ook gedenken vandaag, vanmorgen en vanavond, bij brood en bij beker. Om ook te beseffen wat dat borg zijn betekent. Hij in mijn plaats. Onbegrijpelijk. Wat een genade is dat. Wat een goedheid van uw kant, die wij niet verdiend hebben. Heere God, we danken u dat uw vaderhart zo ruim is, dat u hem ervoor hebt overgehad. Geef dat we daar niet te eng over denken, maar dat we daar werkelijk mee in deze wijde wereld kunnen gaan en staan. Heel nauw verbonden aan die borg. En dat we dat maar niet verborgen houden, ieder voor zich, achter de hand, voor in geval van nood. Maar dat mogen we etaleren in ons bestaan, elke dag weer opnieuw. Dat waardoor we gevoed worden, gedragen worden, gesterkt worden. En dat is toch alleen die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Laat ons zo in deze wereld naar elk ander toe tot een hand en een voet zijn. Om elkaar te wijzen op u, de God die leeft, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, we danken u voor de rust die we mochten genieten, om zo ook samen gemeente te zijn, rondom uw tafel. Geef dat het ons sterkt, maar ook aan het werk zet. Het maakt ons niet werkeloos, het avondmaal, maar juist fundamenteel verbonden met de Heere Jezus Christus worden we erop uitgestuurd. Ieder in zijn eigen hoekje, maar ook in die grote wijde wereld. Niet bij onder onsjes alleen, maar bij iedereen. Heere, draag ons zo. Ook over hoogte, maar ook door diepe dalen. Wil gedenken degene die ziekte en zorg kennen. Waar we misschien van weten. Of mensen die dat stil met zich meedragen. Geef, Heere God, dat ze mogen merken dat u een God bent die erbij is. We bidden nu ook voor degenen die in ziekenhuizen en zorgcentra verbleven. We danken u dat Hanny van Genderen weer onder ons mocht zijn vanavond, na enkele dagen opgenomen te zijn geweest in de Maartenskliniek in Nijmegen. Sterkt u haar en geeft u haar ook alles wat ze nodig heeft. En geeft u haar bovenal te vertrouwen op u, die borg en middelaar, die nooit loslaat wat u beloofde en die met ons onderweg is. We bidden u voor Dries van der Belt in Vrijthof, waar hij gisteren zijn verjaardag mocht vieren. Wat is het afgelopen levensjaar vol zorg en spanning geweest. Vol tegenslagen ook. En toch bleef u dezelfde. Geef dat hij dat mag merken. En daar ook van mag spreken. En daar ook elk ander op mag wijzen en mee mag opbeuren. We bidden u voor Willy de Greef en Dirk van Inge. Wilt u hen tot een God van nabij zijn, die hen draagt en ondersteunt, schraagt en sterkt. We bidden u voor meneer Van Os in het Rivierenland ziekenhuis. Geeft u ook hem en haar lichaam en haar ziel te merken dat u een God bent van nabij. Wilt troosten en bemoedigen, leiden en wijden in de grazige weide van uw woord. We bidden u voor allen die chronisch ziek zijn. Wil sterken en nabij zijn. Wil een God zijn die wonderen werkt. Wees met de wereld in nood, o God. Vaak zijn de voorpagina's van de kranten en het journaal ermee gevuld. Spoelt het onze kamers binnen en spoelen we het ook zo gemakkelijk weer weg. Maar we bidden van u. Doe ons over dat alles heen zien. Hopen op uw koninkrijk. Dat komt. We bidden u voor de ouderen en de alleenstaanden in onze gemeente. We mogen daar in de collecte onze gaven voor geven, opdat ook het werk onder hen voortgang mag hebben. Het is al bijna 50 jaar dat dit geschiedt. We dragen het aan u op. Wil ook uw volk Israël gedenken. Als de avondmaalscollecte bestemd voor christenen voor Israël was, geef Heere God dat ook daar die ene Heere Jezus Christus ge- en erkend wordt als zijnde de beloofde die gekomen is, die zichzelf heeft gegeven, zodat er niet langer geofferd hoeft te worden of we onze puntjes moeten halen aan de hand van de wet, maar dat wij dankbaarheid in zijn voetspoor mogen treden. Ga hen daarin voor, ga ons daarin voor en wees zo een gids, een God van nabij. Wil ons horen, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen, omwille van uw Zoon, onze Borg en Middelaar, Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden, die uw hoogheid schonden. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van Psalm 105 en wel de versen 10 en 13. Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd. En ook vers 13. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. De versen 10 en 13 van Psalm 105. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God en die ook uitdragend. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.